Iedereen ook namens mij een goedemorgen allemaal. Het is een voorrecht dat we elkaar mogen ontmoeten, maar het is een voorrecht om het woord van God met elkaar te openen. Ik kom vanuit een grote conferentie waar we nadenken over het thema reset, rejoice en refresh. En ik heb afgelopen vrijdagavond daar gesproken, dat wist Dick niet. Maar dat is wel mooi om te vertellen over Psalm 16. En heel bijzonder over het 11e vers. Overvloed van vreugde is voor uw aangezicht. En ik ben wel eens benieuwd hoe het staat in jouw leven met vreugde. Dan bedoel ik niet een tandpasta glimlach die we heel vaak tegenkomen bij mensen. Je komt ze tegen en ze knikken vriendelijk naar je. Althans, dat hoop ik in Oud-Beijerland. Maar soms kijk ik die mensen ook wel eens even na, 2 of 3 seconden, en dan is de lach alweer van hun gezicht verdwenen. En dan vraag ik me stilletjes af, hoe diep zit het? Als de Bijbel spreekt over blijdschap, over vreugde, dan is het een vreugde, een blijdschap, geworteld, gefundeerd in het karakter van God. En niet zozeer in omstandigheden. Niet zozeer in wat ik in mezelf waarneem. En dat is het geheim van een christen. En ik wil jullie vanmorgen meenemen naar een heel actueel thema. Ik was blij trouwens toen ik hier kwam aanrijden dat ik de vlag van Israël zag hangen. Ik weet niet of die er alleen op zondag hangt. Als dat zo is, hang hem dan heel de week gewoon op. Dat is belangrijk. Het is belangrijk dat we vandaag kleur bekennen. En dat we het volk van Israël steunen. Nou, ik wil vandaag iets met jullie delen wat ook met hen te maken heeft. Wie heeft er van de week Loofhuttenfeest gevierd van jullie? Nou, er is een hoop werk te doen hier nog. Daar wil ik over nadenken, want dat is een feest, daar gaat het mij om, van verplichte blijdschap. Dat is een vreemd thema, verplichte blijdschap. Nou, mijn opa zei altijd al, je moet wel lol hebben om te lachen. Daar zit ook wat in. Maar ik wil je meenemen in dat feest, Loofhuttenfeest, Sukkot. Nou, een aantal hebben het gevierd. Wij hebben het ook gevierd. En mijn oudste zoon die had een prachtige loofhut in de tuin gebouwd. En daar hebben we als gezin 7 dagen in gegeten. En ik heb hen verteld wat dat betekent, Loofhuttenfeest, Sukkot. Met natuurlijk de lijn naar de Heer Jezus toe en de lijn naar ons leven. Nou, ik wil een paar versen gaan lezen uit Leviticus 23. Dat zou je niet verbazen. En voordat je nou denkt, daar hebben wij als heidenen toch niets mee, dan moet ik je teleurstellen, want we gaan ook iets lezen straks aan het einde uit Zacharia 14. Dan zullen ook de heidenvolken optrekken naar Jeruzalem, om welk feest te gaan vieren? Loofhuttenfeest. Dus het is heel belangrijk ook voor ons vandaag. Het is een feest van verplichte blijdschap. Lees met me mee. Leviticus 23, vanaf vers 34. Nou, laten we vers 33 erbij nemen. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de Heere. Mijn Moadim. Dus ga nou niet zeggen, ja, dat zijn de Joodse feesten of dat zijn de feesten van Israël. Het zijn de hoogtijdagen van de Heere zelf. Mijn Moadim. Dat is heel belangrijk. Die u moet uitroepen. Vervolgt hij in vers 37, als heilige samenkomst om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Een brandoffer en een graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers, naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heere geeft. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de 1e dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag.
En op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen en takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Wat een tekst, hè? En dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in loofhutten wonen. En alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen. Toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Nou, tot zover deze tekstwoorden uit Leviticus 23. Loofhuttenfeest. Sukkot. Een prachtig feest. Wij vertalen dat woord Sukkot met loofhutten. En Sukka is het enkelvoud, dat betekent gewoon loofhut. Loofhuttenfeest in het Hebreeuws betekent letterlijk huttenfeest. En het is wel boeiend dat de Engelsen en de Fransen spreken over feest van de tabernakels. Nou, die tabernakel komen we ook al vroeg in de Bijbel tegen. En ik geloof dat straks in de toekomst de Heere God opnieuw zijn tent onder ons zal opslaan. Dat is een geweldig vooruitzicht. Nou, daar heb je de hele Bijbel eigenlijk samengevat. Feest van hutten, huttenfeest. En het is duidelijk dat tijdens dat loofhuttenfeest die Sukka, die loofhut, centraal staat. Vandaar dat wij hem ook maar gebouwd hebben. En van de week, het was een beetje fris hier, maar goed, we hebben er toch in gegeten. Om dan ook het verhaal te vertellen. Beeldend onderwijs. Zichtbaar onderwijs. Voor mijn kinderen. Om te vertellen wat God door de geschiedenis heeft gedaan. Dat is belangrijk, hè? Ik hoop dat hier vaders zijn. We hebben vanmorgen Rebecca opgedragen. Dat je als vader je kinderen ook echt onderwijst. Dat je ze voorgaat. In gebed. Dat je een voorbeeld bent in hun leven. Maar dat je ook onderwijs geeft. Bijbels onderwijs. En dat is boeiend. Dat is niet saai, als het goed is. Maar dat komt voort uit je hart, uit je verlangen. Dat is je taak als vader. Mag ik dat ook meegeven? Het is toch opdragen, dus een beetje onderwijs erbij kan geen kwaad, toch? Het is belangrijk dat je koers houdt in je huwelijk. Dat je richting geeft aan je gezin. Zodat die volgende generatie, Psalm 78, hun hoop op God zou stellen. Wat onderwijzen wij onze kinderen? Wat lezen wij als vaders? Als je heel de week met VI op je schoot zit, heb niet de gedachte, heb niet de overtuiging dat je kinderen ooit enthousiast worden over de Bijbel. Begrijp je wat ik bedoel? Het is belangrijk dat wij voorleven en uitleven dat waarvoor we geschapen zijn. En ik hoop dat je dat oppakt. Dat is een vreugde om te doen. Nou, zo bouwden het volk, zo bouwen we vandaag nog een sukka, een loofhut. Zou ik heel veel over kunnen vertellen, maar de tijd is al ver gevorderd, zag ik. Maar die sukka die heeft bepaalde kenmerken. Hè? Dat moet allemaal niet te degelijk gebouwd worden. Het moet een beetje een fragiele hut zijn. Van vergankelijke materialen, hout, bladeren, takken en dat soort dingen. En vanuit overlevering wordt er wel gezegd dat dak, dat moet niet helemaal potdicht zitten. Want je moet de sterren kunnen zien in de nacht. Met andere woorden, je moet je focus kunnen houden op de hemel. Daar waar God troont en waar hij woont. Op de eeuwige. Hij die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Vertellen over de geschiedenis, gefocust op de Heere God. Nou, die sukka die wordt ook versierd met vruchten en groenten. Vruchten van de oogst, daar kom ik straks nog even op terug. En bij dat loofhuttenfeest behoort naast een sukka en al die groenten en dat fruit ook een bundel. En met die bundel, daar zwaaien we mee verschillende kanten op, van boven naar beneden, van links en van links naar rechts. Alle windrichtingen op. 4 onderdelen, daar bestaat die bundel uit, de zogenaamde lulav. Nou, dat spreekt over de verscheidenheid van het Joodse volk wat betreft kennis en daden. Maar toch in die bundel, die verschillende takken vormen een eenheid, de lulav. En die wordt heen en weer gezwaaid. Ik kan uiteraard dat feest niet in detail met je bespreken. Maar ik hoop dat dit een aanzet is om er eens onderzoek naar te doen. Ik stip het maar aan. Maar wat maakt dit feest nu zo bijzonder? En wat is nu zo kenmerkend voor dat feest? Even los van alle details die ik maar aanstip. Nou, het bijzondere, we hebben dat ook gelezen in vers 40b. Dat is eigenlijk de kern. U moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat is een opdracht. Dat is niet een keuze. Dat is een verplichting. Nou, ik merk in de christelijke gemeente vinden we het moeilijk om met verplichtingen om te gaan. Hè? We zingen graag over vrijheid en verplichting of verantwoordelijkheid. En nou, ik leg vanmorgen een verplichting in jullie midden. Welke verplichting is dat? Dat is de verplichting om je te verblijden in de Heere. Nou, dat is een mooie opdracht voor de vakantie, toch? Kan je het nog 7 dagen een keer overdoen, voor zover je dat niet gedaan hebt. Je 7 dagen in de Heere verblijden. Er was een Joodse rabbijn die dit gezegd heeft. Luister goed. Eens zullen wij rekenschap moeten afleggen van elke dag van ons leven, schrik niet, waarin we verzuimd hebben om te genieten. Ja, die had je niet verwacht, hè? Die had je niet verwacht. Ik zal hem herhalen, want voor sommigen ging niet te snel. Ik zie het aan jullie gezichten. Er komt een dag dat je bij God rekenschap zal moeten afleggen van elke dag van ons leven waarin we verzuimd hebben te genieten. Nou, dat is echt een uitspraak om over na te denken. Dit is niet het zogenaamde hedonisme, hè? Dat begrijp je wel. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Pluk de dag. Dat niet. Dan heb je niet begrepen. Maar het gaat om het genieten van wie God is. Je verblijden niet zozeer over je omstandigheden. Niet zozeer je verblijden over je eigen gaven en talenten. Maar je blijdschap echt vinden en putten uit het karakter van God. Uit wie Hij is. En waarom zeg ik dat? Omdat heel veel mensen zich vandaag verblijden over hun, nou ja, als hun omstandigheden positief zijn. En ik heb het ook tegen mezelf vanmorgen. Troost je met die gedachte. Als het voor de wind gaat. Als je een aanbiddingsteam hebt wat lekker zingt en wat je meeneemt. Dat je er helemaal in mee kan komen. Maar hoe gaat het nou op die regenachtige dinsdagmiddag? Als het niet mee zit. Hoe is het met je als je op de IC ligt? Wat ik vanmorgen van een broeder hoorde. Waar is je vreugde en blijdschap als je van de week een slecht nieuwsgesprek hebt bij de dokter? Die tegen u zegt, ik kan niets meer voor u doen. Bereid je huis. Want ook jij zal sterven. Waar is dan die vreugde? Lieve mensen, dit is niet om vervelend of cynisch te doen. Maar wat is de kern van onze blijdschap als we de ui, dat mag ik in de Hoekse Waard toch wel zeggen, een beetje afpellen? Wat houden we dan nog over van echte, blijvende, eeuwige blijdschap? Die het houdt zelfs in het uur van je sterven, dat. Dat is belangrijk, hè? Dat het echt is in je leven, geworteld is. Dat je niet meer zozeer afhankelijk bent van je eigen gevoel of van je eigen emoties. Al is er gevoel, al zijn er emoties. Dat je niet meer afhankelijk bent van je omstandigheden of van de instemming van mensen om je heen. Want weet je wat ik geleerd heb in de jaren dat ik de Heer mag volgen? Dat mensen en omstandigheden zo veranderlijk zijn als het weer. Maar God is in zijn karakter onveranderlijk. En als mijn blijdschap gefundeerd is in zijn karakter, geworteld in hemzelf. Verzadiging van vreugde is voor uw aangezicht. Dat, hè? Het is altijd verbonden met de intimiteit in God. Kijk, dan kan je vreugde bedrijven, beleven, ervaren in de meest erbarmelijke omstandigheden van het leven. Begrijp je wat ik bedoel? En daar wil ik je in helpen. Ik wil je vanmorgen niet helpen aan een tandpasta glimlach. Die komt en die gaat. Die afhankelijk is van mensen en omstandigheden. Dat is leuk voor het moment. Even een injectie. Maar als het echt moeilijk wordt in je leven, dan vind je daar geen vreugde meer in. Begrijp je? Dan is die niet gefundeerd. Loofhuttenfeest is een feest van grote vreugde. Klinkt een beetje raar in onze oren. Verplicht om blij te zijn. Nou, dat bepaal ik zelf wel. En jij hoeft dat niet voor mij te bepalen, want als mijn omstandigheden zo zijn dat ik me kan verblijden, dan verblijd ik me. En als die zo niet zijn, dan doe je het er maar mee. En weet je wie het er ook mee moet doen? De Heere God. Wat leven veel mensen vandaag bij hun gevoel en vanuit emotie. Maar wat zou het een geweldige zegen zijn als deze gemeente een gemeente is, collectief, maar ook de gelovigen individueel, die leven uit het karakter van God. Uit het hart van het evangelie. Wat altijd hetzelfde is, blijvend is. Blij en dankbaar zijn is niet gemakkelijk. Althans, niet in alle omstandigheden. Ook niet in Israël. Stel voor, het regent niet zo vaak daar, maar je zit daar met je gezinnetje in de soeka. En het begint te regenen. Of je zit daar in je soeka en het is ontzettend heet. En het zijn grote gezinnen. En ook Joodse mensen zijn net mensen. Van vlees en van bloed, ook die kinderen. En het loopt niet allemaal zo gesmeerd tijdens die maaltijd. En tijdens dat verblijf in die soeka. En er ontstaat ergernis. Of je zal toch, en hoe actueel is dat, in je loofhut verblijven. En het luchtalarm gaat af. Arabische volken vallen je aan. En de kinderen kijken naar pa. 7 dagen blij zijn. Hoe zou die reageren? Voel je hem? Dat is zo actueel als men zijn kan. Ze hebben ook weer loofhuttenfeest gevierd, hè? Onder de dreiging van. 7 dagen blij zijn. Ja maar Hamas. Ja maar Hezbollah. Ja maar de Hamans van deze tijd. Ja, maar je moet je niet verheugen in je omstandigheden of in de mensen om je heen. Maar jullie zijn verplicht om elk jaar de luxe, de comfort van je woning te verlaten. In je loofhut te gaan zitten en te gedenken aan wie ik ben. Dat is het geheim, hè? Dat is het geheim. Dat is veel dieper dan een gemaakte vreugde die opgewekt is door mensen. Maar als je het hart van God leert kennen, dan zeg je met Jesaja 61 vers 10. Ik ben zeer vrolijk, daar komt hij, in de Heere. En mijn ziel verheugt zich in mijn God. Dat. Wat ik wil vanmorgen, wat mijn verlangen en gebed is voor jouw leven, is dat je blijdschap ervaart en beleeft die echt fundament heeft. Die grond geeft. Onder je voeten, heeft onder je voeten. In voorspoed en in tegenspoed. Paulus, een ras echte Jood, hij zegt het in Filippenzen 4, vers 4. Ook zo'n tekst, hè. Verblijd je in de Heere, ik zeg het opnieuw, verblijd je. Hoe is het in je leven? Nogmaals, het gaat hier niet over een oppervlakkige blijdschap. Nee, de blijdschap van een christen is niet afhankelijk van omstandigheden of gevoelens en mensen. Het is gefundeerd in God zelf. Tijdens onze conferentie waar ik vandaan kom, waren 2 Filipijnse voorgangers en die vertelden hun getuigenis. Die lieten even een foto zien van hun kerkgebouw. Als ze hier binnen zouden komen lopen, dan denken ze, we zijn al in het paradijs. Ik zag hun keuken. Waar de ratten doorheen lopen. Ze verheugen zich in God. Er is daar veel gedoe en zorg en strijd ook rondom het welvaartsevangelie. Wat naar mijn overtuiging de naam evangelie niet mag dragen. Maar door de gebrokenheid van het leven heen. Eenvoudige Filipijnse broeders. Roemen ze in God. Verheugen ze zich in hem. En geloven ze dat hij zal voorzien, overeenkomstig zijn rijkdom,
in hun behoeften. Een gefundeerde, diepe blijdschap straalde van het gezicht van die eenvoudige broeders. Het heeft me geraakt. Hoe zit het met mijn blijdschap? Mag ik 3 dingen zeggen over het Loofhuttenfeest? Na wat ik gezegd heb. Loofhuttenfeest leert ons om blij te zijn. Maar je zal zeggen, wat is Bijbels fundament om blij te zijn? Nou, het is heel eenvoudig vanmorgen, je kan het allemaal navertellen. Weet je wat de Bijbel zegt? Loofhuttenfeest leert mij, verplicht mij om blij te zijn door te kijken naar het verleden, door te kijken naar het heden en door een blik te slaan op de toekomst. Zo simpel is het. Sukkot bepaalt ons allereerst bij de grote daden van de Here in het verleden. Want wat lazen we in vers 42 en vers 43? 7 dagen moet u in loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit Egypte geleid heb. Dat is een beetje gelieerd aan Pesach natuurlijk. Maar God bepaalde zijn volk bij de uitredding uit Egypte. Was dat een wonder van God of niet? Nou en of. In 1 nacht. Een heel volk. 2,5 miljoen mensen. Een enorme karavaan. Vanuit de slavernij gezet in de vrijheid. Nou ja, hoeveel commissies zouden wij nodig hebben? Commissie catering en een commissie dit en een commissie dat. God deed het in 1 nacht. Jaweh, de Almachtige, die maar hoeft te spreken. En het is er. En in de Soeka, in de Loofhut, wordt verteld over de grote daden van God. Zodat de monden van de kinderen openvallen. En ze uitroepen, wie is hij? Mooi, hè? De grote daden van God in het verleden. Je zegt, zou ik ook maar kunnen getuigen van een bevrijding uit Egypte? Dan had ik ook echt Loofhuttenfeest met mijn hart kunnen vieren. Nou, je mag het toch geestelijk overzetten of niet? Als het goed is, en ik ken jullie niet allemaal, kan je ook getuigen van een geestelijke bevrijding. Uit het slavenhuis van Egypte. Weg onder de heerschappij van Satan. Verlost, jongelui, uit de macht van zonde. Is dat een bevrijding of niet? Niet bevrijd uit een land, maar uit de heerschappij van de allerhoogste van de tegenstander van de allerhoogste God. Overgezet worden in het koninkrijk van het licht en van Gods liefde. Of dat een bevrijding is. En dat alles dankzij hem die dood geweest is, maar die weer levend is geworden. Christus Jezus, die de dood heeft overwonnen. Die Satan het nakijken gaf. Het graf kon hem niet vasthouden. Jezus overwon de dood, o glorie, halleluja. En voor allen die in Christus zijn geldt, ik ben met hem gestorven en begraven, maar ik ben ook met hem opgestaan in nieuwheid van leven, in het koninkrijk van Gods liefde en van zijn licht, over een bevrijding gesproken. De grote daden van God hebben allereerst betrekking op niemand minder dan Yeshua de Messias. En in hem en door hem mag ik getuigen van een geestelijke bevrijding. En dat geeft mij vandaag een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde in mijn hart. Het verleden. En dan gaan we door de woestijn heen. Daar ging het volk ook doorheen. En de Heere God heeft op een wonderlijke manier zich geopenbaard. Ze kwamen niets tekort. 'S Ochtends niet, 's avonds niet, qua kleding niet. Hij leidde hen door zijn wolkolom, door zijn vuurkolom. Zo indrukwekkend. Ik zou het uitgebreid willen delen met jullie. Maar het tweede is dat het volk ook naar het heden mocht kijken. Want wie God in het verleden is geweest, die is hij ook in het heden. Gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En de tweede reden waarom je mag verblijden tijdens Loofhuttenfeest is omdat het Loofhuttenfeest niet alleen een herinneringsfeest is, maar ook een... En dat in de allereerste plaats een oogstfeest. Met andere woorden, de inzameling van de oogst. De laatste oogst is binnen, het is najaar. En dat vind ik zo'n geweldig aspect ook. Loofhuttenfeest, Sukkot, wordt ook wel genoemd het feest der inzameling. De vrucht van het land wordt binnengehaald. En misschien ben je een beetje thuis in het Jodendom, maar zij hebben een gebedenboek, dat wordt veel gebruikt. En een van die gebeden luidt, luister goed...
Gezegend bent u, eeuwige, onze God, koning van het heelal, u die alles geschapen hebt en ons de vruchten van het land geeft. Dat doet hij. En dat bepaalt onze blijdschap ook vandaag. Met andere woorden, God voorziet. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Psalm 103. Loof huttefeest, Sukkot, bepaalt mij niet alleen bij de grote daden van God in het verleden, maar bepaalt mij ook bij de grote daden van God in het heden. En wat zijn de grote daden van God in het heden? Nou, dat hij mij elke dag voorziet van wat ik nodig heb. Toch? Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Tel je zegeningen. Tel ze één voor één. U draagt mij door het woord van uw kracht. Ik ben niet alleen blij vanwege de grote daden van God in het verleden, maar ik dank hem ook in het heden voor zijn goedheid, zijn genade, zijn trouw. En daar wil ik over vertellen aan mijn kinderen. Met alles wat ik misschien verlang en nog niet heb en ontvangen heb. Maar ben ik dankbaar voor wat ik wel ontvangen heb. Herken je dat in je leven? Dat is zo belangrijk. Een dankbaar mens. Weet je wat Paulus zei? Ik heb geleerd om tevreden te zijn. Herken je dat? Dat is Sukkot, dat is Loofhuttefeest. Daar zit je in je tentje. Fragiel, vergankelijk materiaal, maar God is goed, dat. En dat is zo belangrijk vandaag, dat wij een goed getuigenis verspreiden van wie God is in het verleden, maar ook in het heden. Paulus zegt het in Efeze 1, vers 3, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in Christus. Nou, maak vanmiddag eens een opsomming van Efeze hoofdstuk 1. Wat een zegeningen zijn het waarin God ons laat delen. In je soeka, in je loofhut, leer je danken, luister goed, voor die gewone alledaagse dingen. Wat kan je dankbaar zijn voor een kop koffie, die je misschien samen met je man of met je vrouw drinkt. En dat je tegen elkaar zegt, wat hebben we het goed. Dat je het woord van God elke dag mag lezen, levend en krachtig. Dat woord wat je onderwijst, dat je vormt, dat je vernieuwt in je denken. Ja, je komt tijd tekort om de Heere te danken voor het heden, toch? Dat is Sukkot, Loofhuttefeest. We kijken naar het verleden, we kijken naar het heden. En ik hoop dat je de smaak een beetje te pakken krijgt, hè? Ik zie sommige vingers bijna omhoog gaan. Hoe kan je zo'n ding bouwen? Hoe kan ik het vormgeven voor mijn gezin? Ik wil enthousiast, ik word blij gemaakt. Ik wil getuigen van de grote daden van God in verleden, heden. En nou nog iets over de toekomst. Je hebt nog wel eventjes, hè? Zacharia 14. Want dat vind ik ook zo heerlijk. Ik mag naar het verleden kijken. Dat bemoedigt mij. En ik roem niet meer in gaaf of in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer en zijn dood en zijn verrijzenis. Het is God and God alone. In het verleden, in het heden en in de toekomst. Het gaat helemaal niet om mij, geloof je dat? Volheid van vreugde is voor uw aangezicht. In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer. Het gaat om de verbondenheid met hem. En die is er vanuit het verleden, die is er in het heden. Maar ja, je zou er bijna bij moeten gaan staan wat ik nu ga lezen, Zacharia 14. Zo mooi. Wat staat er in vers 4? Op die dag. Die dag gaat komen, hè? Het is niet afwachten of die komt, maar verwachten dat die komt. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Vers 5, dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azel. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, mijn God, komen en al de heiligen met u. Vers 9. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Dat gaat gebeuren. Dat gaat niemand tegenhouden. Vers 11. En zij zullen erin wonen. Een banvloek zal er niet meer zijn. En dit geloof je bijna niet, maar het staat er echt. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Lieve mensen, die tijd gaat komen. Het is toekomstmuziek. Hezbollah kan tekeer gaan, Hamas kan tekeer gaan. Veel wereldleiders keren zich tegen Israël. Er kan zelfs sprake zijn van groeiend antisemitisme in de kerk. Schrik niet, in de kerk. Maar dit gaat gebeuren. God volvoert zijn plan, de eeuwige. Gaat tot zijn doel komen. En wat staat er dan in vers 17? En het zal geschieden... Nee, vers 16, sorry. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van de heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten, en om het loofhuttefeest te vieren. Sukkot. Dat is dus iets wat ook de heidenen gaan vieren. En dat loofhuttefeest, de volle vervulling van loofhuttefeest van Sukkot, staat dus nog uit. Dat is toekomst. Dat heeft alles te maken met de wederkomst van Christus. De fysieke wederkomst als hij zal komen en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Als hij zijn koninkrijk zal gaan vestigen. En laat me dit gezegd hebben, dat bedoel ik niet vervelend. Maar dat koninkrijk zal pas echt komen. Niet door wat wij vestigen of iets dergelijks. Maar als hij het zal vestigen. Begrijp je wat ik bedoel? De wereldverbeteraars gaan het niet gelukken. Maar wij mogen iets laten zien van het koninkrijk. Maar wij vestigen het koninkrijk niet. Dat doet die ene. Zijn naam is Yeshua. De Messias. Als hij zal komen met macht en majesteit. Heerlijkheid en glorie. Geloof je dat die dag gaat komen? En dat zal de volle vervulling zijn van Sukkot, van Loofhuttefeest. Wij mogen vandaag zeggen, de Heer Jezus, wij zijn in hem, mijn leven met Christus, verborgen in God. Hij is vandaag mijn Loofhut, mijn Sukka. Zo ben ik op reis, door de woestijn van dit leven, in de wetenschap dat het koninkrijk van God er zal gaan komen. Zichtbaar, tastbaar, die hemelse werkelijkheid die neerdaalt hier op aarde, levend onder het gezag van koning Jezus. Eindelijk rust, eindelijk vrede, eindelijk gerechtigheid. En wat geldt voor jou en mij vandaag? Dat wij al door geloof in Christus iets van die vrede mogen ervaren. Wij dan gerechtvaardigd door geloof. Wij hebben vrede met God. Wij zijn de rust reeds ingegaan, zegt Hebreeën hoofdstuk 4. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. En we hebben al deel aan gerechtigheid gekregen. Want Jezus is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtvaardigd door hem en in hem. Zie je het wonder of niet? Rust, vrede, gerechtigheid vandaag al, 2024, eindtijd. Spannende tijd. Wat gebeurt er toch veel? Dichtbij en ver weg. Maar God werkt aan op het herstel van alle dingen. Straks de vervulling van Loofhuttefeest. Sukkot. Je zegt, je bent wel erg enthousiast. Ja, het is 7 dagen feest geweest. Niet omdat ik me zo goed voel. Niet omdat ik zo'n positief karakter heb of een opgeruimd karakter. Kan meewerken, zeker. Niet omdat mijn omstandigheden zo positief zijn. We kunnen straks nog wel een gesprekje hebben met elkaar. Maar omdat mijn blijdschap gefundeerd is in hem die onveranderlijk is. De eeuwige die zich geopenbaard heeft in Yeshua zijn zoon. Loofhuttefeest bepaalt mij bij de grote daden van God. In verleden, heden en toekomst. En heeft mij erbij betrokken. Dat vind ik zo heerlijk. Wie ben ik? Een mens van vlees en bloed, notabene een heiden. Deel gekregen aan hem die het leven is. Is dat geen reden tot blijdschap? Ik moet helaas gaan afronden. Maar hoe is het met jouw blijdschap? Toen ik net naar de liederen luisterde, en begrijp me niet verkeerd, maar weet je wat ik wel eens daarin opluister? Dat wij heel veel aan de Heere God vragen wat hij moet doen. Het komt uit een positief verlangen voort. Hè? Dus begrijp me goed, ga me niet allemaal mailen en vervelende vragen stellen. Maar wij vragen heel vaak wat hij moet doen. Maar weet je, vertel het niet verder wat ik in mijn leven ontdekt heb. Waarom ik die vreugde en blijdschap niet altijd beleef. Dat heeft niet zozeer met hem te maken, wat hij moet doen. Weet je wat Bijbelse taal is? De zonden zijn het. Die scheiding maken tussen God en je ziel. En mag ik eens eerlijk aan je vragen? Als je vanmorgen moet constateren, mijn leven, oh ja, ik verlang naar heel veel van God. Meer vreugde, meer blijdschap, meer van Hem. Maar mag ik je eerlijk vragen, hoeveel heeft God van jou? Kijk, als ik vasthoud aan mijn zonde, en dat geldt niet alleen voor de jongelui, maar dat geldt ook voor de ouderen. Als je vasthoudt aan je zonde, God spreekt met je op dit moment. Ik kan een heel lijstje gaan noemen, ga ik niet doen. God spreekt met je. Maar als je daaraan vasthoudt, verkeerde patronen in je leven. Zelfliefde. En dat heeft soms allerlei redenen, dat ken ik, dat weet ik. Maar dan kan je nog zoveel vragen aan God en verlangen naar God en je hart openstellen aan Hem. Maar als je leven niet op orde is, en je misschien wel leeft in een seksuele verslaving, of in een andere verslaving waarvan je vrouw of man genezen afweet, en je koestert dat, en je leeft het diepste voor jezelf, dan kan je vanmorgen zeggen, ja, Loof Huttenfeest, Sukkot, klinkt allemaal mooi, maar ik ervaar het niet. Maar wat is de reden waarom je het niet ervaart? Ik sluit af met een voorbeeld. Er was een Zuid-Afrikaanse prediker die gebruikte het voorbeeld. Hij was naar een conferentie toe en op een tournee. En toen kwam hij thuis. En toen stond de keuken, of toen stond de bijkeuken helemaal blank. Maar voordat hij weg was gegaan, had hij de wasmachine aangezet. En er was iets fout gegaan. Ik zal het hele technische verhaal achterwege houden. Maar er was iets fout gegaan, waardoor het water zijn weg niet meer kon vinden. Althans, niet op de normale manier. En toen liet hij er een monteur bij komen. En wat bleek nou? Er was een heel klein babysokje waardoor de normale, het weglopen van het water werd verhinderd. Klein babysokje. Je zou zeggen, stel niks voor. Wat zei Jezus ook alweer? Johannes 7, Loofhuttenfeest. Hè? Jezus heeft het ook gevierd. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste voortvloeien. Maar bij die wasmachine ging dat niet op de juiste manier. En de man die het apparaat repareerde, die haalde een heel klein babysokje uit dat apparaat. En dat was de belemmering geworden uiteindelijk. Het was niet direct merkbaar, maar later zocht dat water een andere uitweg. En het gevolg was, heel de bijkeuken stond blank. En hij zei tegen ons, wat is het babysokje in jouw leven? Stelt niet veel voor, hè, misschien. Maar dat het toch uiteindelijk in je leven ervoor zorgt dat die volle, diepe blijdschap, die verzadiging van vreugde, niet doorbreekt in je leven. Durf je eerlijk naar jezelf te kijken? We vragen veel van God, doet u dit en doet u dat en doet u dit. Maar ik geloof dat er bij Hem voor zijn aangezicht verzadiging van vreugde is, volheid van vreugde. De vraag is alleen, durven wij eerlijk te zijn naar God toe en naar onze medemensen? Durf je het vanmorgen? En dat je zegt, Jacques, ik ben blij dat je dit punt aanraakt. Ik vind het niet fijn. Dat vinden de meeste mensen niet fijn, hoor. Ik ook niet. Maar het zou zomaar de sleutel kunnen zijn vanmorgen. Loofhuttenfeest, Sukkot, verplichte blijdschap. Ik ervaar het niet. Maar heb je het wel eens geproefd wat echte vreugde is? En dan is mijn vraag, waar ben je het kwijtgeraakt? En dat hoeven niet altijd zonde te zijn. Kunnen ook de zorgen van het leven zijn. Die je zo bezetten en benauwen. Dat je zegt, ik ben mijn vreugde kwijt. Weet je wat Psalm 16 ook zegt? Of wat David in een andere psalm zegt? 51, geef mij weder de vreugde van uw heil. Wil je het weer ontvangen? Echte, bijbelse, gefundeerde vreugde. Misschien moet je dan vanmorgen een nieuwe toewijding gaan maken aan de Heer. En dat je zegt, ik heb veel van u gevraagd en ik verlang ernaar, maar ik hou dingen aan in mijn leven. Of ik geef mijn zorgen niet echt in uw handen. Nou, wat let je om vanmorgen nieuwe toewijding te maken? Zou je het aandurven? Dat je echt zegt, het is droog geworden in mijn leven. En dan vanmorgen Loofhuttenfeest. Waar heeft hij het over? Ik weet niet of jullie dat gewend zijn, maar ik zou je bijna uit willen nodigen om naar voren te komen. En om een nieuwe toewijding te maken. Dat je zegt, het is zo droog geworden in mijn leven. Maar als ik eerlijk ben, dan ben ik zelf de oorzaak ervan. Dan ligt het niet aan Hem, stromen van levend water zijn beloofd als ik geloof in de schrift zoals Hij het gezegd heeft. Verlang je naar die verzadiging van vreugde. Verlang je ernaar om vandaag echt Loofhuttenfeest te vieren. Maar ervaar je een blokkade aan de binnenkant van je leven. Jezus zegt, kom tot mij. Ja, maar ik ben 10 jaar geleden al tot de Heer gekomen. Het zou zomaar kunnen dat oude patronen weer terug zijn gekomen. Hij zegt opnieuw, kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Dat zit hem niet in het naar voren komen, dat begrijp ik ook wel. En ik wil geen spel spelen. Je mag op je stoel blijven zitten. Maar ben je bereid om een nieuwe toewijding te maken? Hij nodigt je. Ik geloof dat je geschapen bent om vreugde te beleven in hem. Ik geloof dat je geschapen bent voor een leven van aanbidding. Dat hij die plaats in je leven heeft die hem toekomt. En dat je blijdschap ervaart, beleeft in de grote daden van God. In het verleden, in het heden en ook met het oog op de toekomst. Want hij maakt alle dingen nieuw. Na 7 dagen Loofhuttenfeest brak de 8e dag aan. Het nieuwe begin, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarin God zal zijn. Alles en in allen. Ben je daar klaar voor? Laat een moment nemen om ons opnieuw toe te wijden aan de Heer. Als deze vrede, als deze blijdschap je deel is, dank hem daarvoor. Als je zegt, ik heb behoefte aan een nieuwe toewijding. Ik wil iets in het licht brengen. Ik wil iets belijden aan de Heer. Wat verhindert je vanmorgen? Hij nodigt je. En hij staat met open armen. En hij zegt tegen jou, laat mijn genade voor jou genoeg zijn. Laten we een nieuw begin maken. Laten we resetten. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. Reset. Rejoice, refresh. Dat je opnieuw die vreugde ervaart. Die blijdschap in hem. En dat je je weg ook zal vervolgen met blijdschap. Laten we een moment stil worden voor hem. Vader in de hemel, u heeft gesproken tot ons vanuit een prachtig feest. Sukkot, we hebben daar kort iets over gezegd. Verplichte blijdschap. Heer, in een gebroken wereld waarin zoveel speelt wat ons soms terneerdrukt. Omstandigheden, personen in ons leven. Maar misschien stellen we onszelf ook wel teleur. En u zegt het vanmorgen, verblijd je in mij. Richt je op mijn daden in het verleden, in het heden en in de toekomst. Hef je hoofd omhoog. En u weet wat we zojuist tegen u gezegd hebben vanuit de stilte van ons hart. U weet wat er leeft in onze harten. U heeft met ons gesproken. O God, dank u wel dat u een nieuw begin wil maken. Of dat u opnieuw die vreugde wil geven. Geef mij weder de vreugde van uw heil. Zegen ons, Heer, opdat uw vreugde, uw blijdschap, die de wereld niet kan geven, ons hart en ons denken vervult, blijvend. En dat u ons meer en meer wortelt en fundeert in hem, die gisteren en heden dezelfde is. En dat tot in alle eeuwigheid.